Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power. En het is fantastisch dat we elke zondag weer kunnen uitzenden. En dat hopen we natuurlijk ook volgend jaar weer te doen. Maar vergeet alvast niet dat we eerste en tweede kerstdag uitzenden. En we leven natuurlijk in kerstsfeer. Ik denk dat jullie dat thuis ook hebben. De kerk in Amerika ook. En zo leven we toe in wat ze noemen de duistere dagen van rond december. Naar het licht wat in de wereld is gekomen. En daar gaat het om. Het licht wat helder schijnt. Nou, dat zie je ook op deze kaart. Deze kaart kom je in de spot tegen. En daar staat op, geef de liefde door. En dat is nou precies wat onze missie is bij Hour of Power. De liefde doorgeven. En daar kunnen we nooit over stoppen om over te praten. In gesprekken, in muziek. En dat gaan we ook zo meteen horen in Shepherd Grove als het koor Bambino Gesù zingt. En Bobby Schuller spreekt ook over dit thema. Geef de liefde door, de vreugde van kerst. En ik heb twee gasten, Henry en Paula Kroeze. Goedemorgen vrienden.
Goedemorgen.
Fijn dat jullie hier zijn. Jullie verhaal komt voor in de spot van Hour of Power. Daar ga ik het straks over hebben. Maar jij hebt met een ernstige ziekte te kampen. En ja, hoe jullie dat samen beleven. Want we zeiden, als één lid van de familie kanker heeft, dan heb je het eigenlijk allemaal. Je bent net geopereerd, herstellend van een operatie van een paar dagen geleden.
Ja,
heel
klopt.
Fijn dat je hier bent. En we gaan straks praten over vertrouwen en soms wanhoop en hoop en al die dingen die je meemaakt bij je ziekte. Welkom bij Hour of Power. Wij gaan naar Shepherd's Grove.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Merry Christmas, church family and visitors. We are so happy that you're here. You know, man, I've just really had it on my heart lately that we need to be praying for miracles. Your word says that if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will and it shall be done for you.
Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
During the first weeks of the Advent season, we lit the candles of hope, peace, and joy. Today, we light the candle of love. Jesus has shown us God's perfect love in human form. The Bible teaches us, for God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Advent is a time of preparation, a time to think of others and for sharing life with all of God's children. It is a time to love others as God loved us and to give the world his most precious gift, God's good news, his Son, Jesus Christ.
Let us pray together as a church. God of hope, Prince of peace, Provider of joy and Lord of love, your goodness is beyond our comprehension. In the union of the flesh and spirit, teach us to love this world and all people as you have loved us in Jesus Christ. Come into our darkness and reign. Open our hearts that we all might receive your transforming love. Amen.
Amen.
In preparation for the message, Luke 2, 8 through 14. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests." Amen.
Happy birthday to Jesus. Thank you.
De zondag is voor ons een moment waarop we samen zijn. Mevrouw is al heel lang ziek. Dat heeft een grote impact op ons gezin. Maar we maken er het beste van. Het lukt ons alleen niet goed om naar de kerk te gaan. Door naar de dienst van Hour of Power op televisie te kijken, horen we toch iedere week dat we geliefd zijn door God. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen die boodschap meekrijgen. En niet alleen zij, maar we zouden willen dat alle mensen in Nederland horen en weten dat God ze niet vergeet. Dat ze geliefd zijn. Daarom zijn wij donateur van Hour of Power. Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen ze blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Ga naar hourofpower.nl of bel 035 538 0588 en word donateur.
Heel veel kijkers van Hour of Power, Henry en Paula, zullen deze spot herkennen. Want die hebben lange tijd gedraaid. Het gaat over een familie die naar televisie kijkt met z'n vieren op de bank, omdat ze niet naar de kerk kunnen vanwege zijn ernstige ziekte van de vrouw. En we hebben jullie verhaal laten zien in de spot. Klopt het precies, hè?
Klopt het precies, ja.
Jullie konden niet naar de kerk. En ging je toevallig naar Hour of Power kijken?
Nee, we kenden Hour of Power al van de opa van Bobby. En weer opgepakt. En op die manier zijn we weer toch met nieuwe ogen gaan kijken naar, toch ook naar het evangelie.
Ja, want jullie kwamen in een ongelooflijk moeilijke situatie terecht, want
in februari 2016 werd er eierstokkanker geconstateerd. Het bleek na een aantal onderzoeken dat het ook in fase 4 zat. En dat is toch eigenlijk wel het slechtst denkbare. Maar ik kan me nog herinneren op de dag dat ik naar het ziekenhuis ging om een echo, nou ja, wat er aan de hand was, waardoor ik zo'n dikke buik had, zeg maar. Toen reed ik en toen zag ik echt een wonderschone regenboog. En toen voelde ik ook een enorme kracht van, nou, ik weet niet wat het wordt, maar het komt goed. Hoe dan ook, vertrouwen houden.
Ja, vertrouwen houden, maar je hebt een aantal operaties ondergaan. Ik vertelde al, je hebt net weer een operatie ondergaan, ja, om een tumor te laten verwijderen.
Ja.
Dan zit je toch al 5 jaar in de zorgen.
Ja.
Je dochter zit hier, die komt straks even langs. Ja. Je man zit hier, je hebt een zoon en familie. Maar dan is er toch altijd die zorg, ja, mag ik het halen of niet, toch?
Ja, ik voel dat niet echt zo.
Nee?
Nee. Ik heb heel veel vertrouwen. Ik ben er vandaag. Naar het liedje van Kinga, dat heeft me heel erg geholpen, ook in die tijd. En Leef met volle teugen, wat ze samen met Albert heeft gemaakt. En ja, ik ben ook gewoon heel erg van nu. Ik weet niet wat het volgende week is. Niemand weet wat het volgende week is. En ik kan nu gewoon blij zijn. Ik ga niet uit van het einde.
Dus jij leeft anders dan ik, want ik maak plannen. Ik ben niet ziek.
Ik maak plannen.
Ja, maar
zeker.
Leef je bewuster dan als je plannen maakt?
Je denkt in je achterhoofd wel, zou ik het meemaken? Maar ik blijf gewoon dingen organiseren. En
het maakt het hier en nu intenser.
Ja.
Dat is het verschil. Die plannen zijn er zeker. Want als je geen plannen meer maakt, dan is het leven veel minder leuk. Maar gewoon dat je iedere dag, ja, die met volle teugen kunt leven. Dat je de mooie momenten weet te zien en die ook uitspreekt naar elkaar.
Ja. Ja. Jij leerde Paula kennen.
Ja.
Jullie zijn getrouwd. Je had een leven achter de rug waarvan je zegt, toen ik Paula leerde kennen, Paula redde mijn leven.
Ja, dat heb ik inderdaad gezegd.
Waarom was dat?
Bij Paula heb ik geleerd dat ik bij andere mensen mezelf kan zijn. Ik vond een ontzettende rust bij haar.
Je had een negatief zelfbeeld.
Nou, niet van mezelf, maar wel van mijn omstandigheden. En dat heb ik bij haar heb ik gemerkt dat ik dat niet voor mezelf hoefde te houden. Dat ik ook bij andere mensen gewoon mezelf kan zijn. Ja. En dat
dus dankzij Paula ben je opengebloeid.
Ja. En niet alleen Paula, maar ook haar familie en het gezin waar ze in opgegroeid is. Dat was voor mij zo'n, ja, dat is wat er zo gezegd, een warm bad, maar dat was het echt. Dat was zo'n verandering met wat ik daarvoor gewend was.
Ja. Paula heeft jouw leven gered. En in zekere zin moet je nu ook meewerken dat het leven van Paula gered wordt. Ja, toch?
Klopt. Dat klopt.
Hoe doe je dat?
Hoe doe ik dat? Door heel goed naar mezelf te kijken.
Je zou denken, ik zou kijken naar Paula.
Ja, dat doe ik ook. Maar ik kan niet het leven van Paula leiden. Maar wel dat van mezelf. En door heel oprecht te zijn naar mezelf en vooral naar mijn gevoelens te luisteren En de dingen die zij zegt en wat dat bij mij oproept, om dat naar haar terug te koppelen, maar ook daar mijn ideeën bij te geven, dat helpt. We zijn door een hele, vooral vlak na de eerste grote operatie, toen is Paula wel heel diep gezeten. Ja. En daar heb ik op een hele wonderlijke manier haar heel goed mee kunnen helpen. We hebben zoveel gepraat toen, we gingen heel veel wandelen. Ja. Echt heel veel, lange afstanden. En dan kom je in een flow terecht, in een gesprek. En dan, er komen de dingen uit je mond. Dan kwam je 's avonds thuis en dan dacht ik bij mezelf, dat heb ik allemaal gezegd, maar is dat dan eigenlijk wel waar? En dan schrok ik wel eens van mezelf. En dan het hele bijzondere was in al die tijd, en nog steeds trouwens, dat de volgende dag in het dagboek van Bobby of in een preek die dan weer uitgezonden werd bij Hour of Power, dat een van die elementen over dat ding ging waar ik dan zo mijn twijfels over had. Dus dat werd steeds bevestigd.
Ja, mooi.
En dat was wel heel mooi. Ja.
Het leven van je vrouw, van jou, Paula, heeft een, mag ik het zo zeggen, een optater gekregen. Trekt dat een schaduw in een huwelijk, dat je zegt, nou, mijn vrouw is toch niet meer wie ze was? Of kijk je zo niet? Want ik hoor dat veel operaties zijn geweest, dan is het toch, het verandert, het lichaam verandert, het leven verandert.
Dat klopt. En ik denk dat dan het voor ons is om te kijken van wat is er nog wel. En je kunt heel erg treuren over wat is geweest en wat niet meer terugkomt. Maar dan leef je niet in de dag. En ja, kijk naar vandaag. We hebben weer een prachtige dag. Wie had ooit gedacht dat we hier zouden zitten om dit verhaal te mogen vertellen? En dat, op die manier maak je van iedere dag een feestje. En hoe je dan ook daar fysiek onder bent, dat is dan eigenlijk het tweede plan.
Ja, want Paula, hoe kijk jij naar jezelf?
Ik ben er volop ingegaan. Na de operatie heb ik daarna nog 3 chemokuren gehad, die ik daarvoor ook al gekregen had. En toen ben ik in een diepe put gekomen. De behandelingen waren over.
Hoe diep was die put?
Ja, heel diep wel. Die heeft wel een aantal maanden geduurd. En dat ik echt ik zag niet meer wat er allemaal nog wel voor moois was. Maar achteraf is dat een gouden tijd geweest. Als je erin zit, is het vreselijk. Je gunt het niemand.
Want hoe ben je dan voor je gezin, voor je man, voor je kinderen?
Ja, niet vrolijk, niet nergens zin in, niet lachen. Terwijl ze me heel anders kunnen kennen.
Ja.
Ja. En ja, van lieverlee ben ik toen weer opgekrabbeld. Dankzij...
Waar was je geloof in God toen?
Want ik zie daar kon ik moeilijk bij.
Ik zie nu een stralende vrouw met glanzende ogen. Ja. Maar dat was het toen niet, ze waren dof.
Nee. Ja. Toch ben ik, je hoort ook wel dat mensen dan boos zijn, dat heb ik nooit. Ik was gewoon even op een dieptepunt en ik kon het niet pakken, zeg maar. Maar ja, ik heb het echt zo ervaren als dat ik heel erg gesnoeid ben. En dat ik nu mag bloeien als nooit tevoren. En dat vind ik het mooie eraan. Ja. Dat bedoel ik met, het is niet fijn om het mee te maken, maar ja, als je het achter de rug hebt en je kan er zoveel meer door stralen. Ja. Vind ik het, ja.
Ja, maar heb je het achter de rug? Want je is net nog een tumor bij je weggehaald. Ja. Ik zeg het wel zo enthousiast.
Ja. Ik vind het toch wel dat ik het achter de rug heb.
Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Ik snap je vraag helemaal.
Ja.
En die vraag die krijgen we heel veel. Direct of indirect. Van mensen die heel dichtbij je staan. Familie en ook collega's en andere mensen. Maar ja, het is er. Dat klopt. En dat gaat ook nooit meer weg. Dat is ook een feit. Je kunt opereren wat je wil, maar het zal altijd ergens de kop.
Dat hopen we natuurlijk stiekem op.
Ja, of wel wonder. Maar en wonderen gebeuren. Dat is, dat is absoluut waar.
Je kunt hopen op een wonder, bidden op een wonder.
Ja.
En je moet ook accepteren als het wonder niet komt.
Nou Jan, maar ze leeft nog al 5,5 jaar na de constatering van kanker.
Ja.
In een fase
dat is een
4.
Wonder.
Het is, we zitten
absoluut
in een wondertijd.
Ja.
Ja.
We zitten echt in wondertijd.
Ja. Hoe ik door de behandeling ook heen mag gaan. En dat ik amper last heb en dat ik hier na 2 dagen alweer zit.
Ja,
ja, hoe dan? Ja.
We worden iedere keer zo gezegend.
Ja.
Ja.
Als je naar het ziekenhuis komt en mensen zeggen, nou Paula, je loopt toch langer mee dan we gedacht hadden, want onze prognose was anders. Wijs je dan naar boven of wat zeg je dan?
Ja, zeker.
Ja?
Ja. We hebben onlangs bij de oncoloog te horen gekregen van, we hebben jullie zelfs een studieverband meegenomen, anoniem, om het aan anderen voor te leggen. Van, nou ja, zie je, dat kan met deze behandelingen, dat ze toch nog 5+ jaren hebben.
Ja.
Ja, dan denken wij, natuurlijk. Ja, onder andere, ook wel door de behandelingen, maar tuurlijk, dat is niet het enige. Ja.
Wat is nou jouw oproep of jouw boodschap aan mensen? Want heel veel mensen hebben kanker in een of andere vorm of een andere ziekte.
Of een andere ziekte.
En die zeggen, jongens, ik zie het niet meer zitten. Van mij hoeft het niet meer. Ik geef het op. Wat is de zin nog van het leven? Wat zeg jij dan?
Ja, ik heb juist, ga niet van de dood uit. Ga er niet van uit dat je zegt van, nou ja, in het ziekenhuis hebben ze misschien gezegd van, nou, je hebt de laatste fase en wat we nu nog aan behandelingen doen is palliatief. Probeer te blijven leven. En ik denk dat je door positiviteit en door vertrouwen in het leven nog verder komt dan dat je denkt. En zonder angst, bezorgdheid. Ja. Mijn motto, mijn levensmotto.
Want waar ga je heen als dit aardse leven voorbij is? Als jouw lichaam het opgeeft?
Ja, dan sluit ik me aan bij Kinga. Ja? Zeker, dan word ik ook opnieuw geboren, absoluut. Ja? Ja. Ja.
Je kijkt uit, je weet dat er een hemel is.
Ja, zeker. Ja. 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 Absoluut.
Leg nou eens uit, wat is de basis van jullie geloof? Waarom zitten hier twee opgewekte mensen?
De basis van mijn geloof, dat is nu de wetenschap. Dat er een hemel is en dat door het sterven en lijden van Jezus, dat wij al daar toegang tot hebben. Dat wij ook daardoor, ook nu al, in Gods Koninkrijk kunnen leven. Dat is een eye-opener die Bobby mij 5 jaar geleden verteld heeft op televisie, waar hij heel veel herhaalt, wat ik toen eigenlijk voor het eerst hoorde. En dat is zo ingeslagen bij mij.
Ja.
Dat is de basis van mijn geloof.
Ja.
Ja.
En jij hebt ook een favoriete uitspraak, hè? Een lijfspreuk.
Ja, klopt. Ik heb wel eens ergens gelezen en dat vond ik me meteen zo'n treffer. Die heb ik gelijk overal opgezet, dat ik me altijd kan herinneren. Ik kies geloof boven bezorgdheid, hoop boven zorgen en liefde boven angst. En het bijzondere hieraan is dat onze trouwtekst, inmiddels al 28 jaar geleden, dat was eigenlijk een hele bekende die heel veel mensen wel als trouwtekst hebben van geloof, hoop en liefde. En de belangrijkste van deze is de liefde. En dat die nu zo ook weer terugkomt.
Wat is jullie droom?
Dat wij echt nog heel lang samen een gezin mogen zijn. Want ondanks het fantastische vooruitzichten die we hebben, hoop ik toch maar dat dat toch wel heel lang met z'n vieren mag zijn nog.
Ja, ja. Precies. Ja. Jullie hebben nog een favoriet hier rondlopen naast je dochter die hier aanwezig is. En dat is Belle. Die heb ik speciaal binnengehouden.
Heerlijk. Ja, ja, fantastisch. Ja.
Kom eens even Belle.
We zijn
even
gek op katten. We hebben er zelf ook naar de twee. Buurvrouw. Hey, kom je even liggen. Ja, word je nou bij je snoepjes vandaag gehaald?
Ja. En Rosemarijn vertelde me, ik kom niet als Belle er niet is. Ja. Dus nee, Belle, je moet daar blijven.
Kom zo.
Zeg maar. Kijk. Goed zo. Nou, heb je wat met dieren?
Ja, we hebben zelf 2 ragdolls.
Oh, ja.
Echt fantastisch. Ja. Zo leuk en gezellig in huis.
Oké. Okay. Wat droom jij om aan anderen mee te geven?
Matthäus 5, vers 16. En dat is dat je licht mag stralen. Zodat andere mensen het zien en dat ze God verheerlijken inderdaad. En ik hoop gewoon dat ik heel lang nog dat mag uitstralen. Dat mensen zien van ze heeft kanker. Het ziet er niet zo best uit, want iedere keer is er toch weer wat er weer weggehaald moet worden. Of dat er weer een behandeling moet plaatsvinden. Maar dat je wel gewoon zoveel kracht krijgt van God. Dat je het kan dragen en dat je het ook... Ja, het leven is niet opeens helemaal depressief of zo. Niet meer. Maar dat het gewoon, probeer, hou vol. Ja, dat.
Geef niet op.
Ja.
Geef niet op. Ja. Jullie zaten met z'n vier op de bank, we hebben het gezien. Zoon en dochter. Jullie proberen je kinderen gelovig op te voeden.
Ja.
En Rosemarijn, ik kijk even naar jou. Je bent 17 jaar en je bent bloemiste. En ik zie je met een... Ja, daarvoor heb ik niet gevraagd of je mee wilde komen. Maar...
Hij is voor u.
Nou, wat mooi. En wat heb je boeket zelf gemaakt?
Ja, klopt. Ik heb hem vanochtend gemaakt.
Nou, helemaal mooi. Nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken. En wat een mooi gezinnetje zo. Je hebt een lieve moeder, hè?
Ja, zeker. Ja.
En een lieve vader?
Ja.
Ja. En je woont nog graag bij ze.
Een lieve dochter, lieve zo.
Kijk, zo hoor ik het graag. Nou... heel fijn dat jullie hier waren. Dank je wel dat je hebt willen delen, ook uit je leven. En dat valt niet altijd mee om de diepste dingen te vertellen, maar heel mooi dat jullie dat gedaan hebben. Jullie hebben een sterk geloof. Bobby Schulen heeft daar een dagboek over geschreven. Hier staat niet voor niets een jonge leeuw op, want dat laat kracht zien. En ik hoop dat jullie vanaf nu uit dit boekje gaan voorlezen.
Ja, dankjewel. Lezen.
En Roosmarijn, ik zit natuurlijk te genieten van dat prachtige boeket. Maar dat ga je natuurlijk officieel overhandigen.
Zeker.
Kijk, daar kom je aan. Ze heeft geen camera's gewijd. Van wie heeft ze dat? Heel mooi, Roosmarijn. Maar mag ik jou ook wat geven? Kijk, dan geef ik je deze kaart. Geef de liefde door. He, want jij gelooft ook hartelijk dat, dat Gods liefde bestaat.
Ja, zeker. Ja.
Kijk eens, en een aantal kerstkaarten. Is je eerste tv-optreden?
Ja.
Nou, hartstikke goed. Oké, fijn dat jullie hier waren. En Paula, vooral aan jou wens ik dat je nog lang mag leven. Dat de genezing plaatsvindt, ondanks alles wat je onder ogen moet zien. En dank jullie wel voor jullie dappere verhaal en jullie geloofsvertrouwen. Nou, we begonnen met het spotje wat gebaseerd is op het echte verhaal van deze familie. Ja, onze nieuwe spot vind ik ook weer zo mooi en ontroerend. En ik hoop dat deze spot ook dieper en verder gaat. Want we vragen of je donateur wil worden. Maar wat we ook vragen is, als je in een situatie bent zoals je ziet in het spotje, maak het goed met elkaar. Geef de liefde door.
The thing that makes you a Christian is that you know God's love and that you love other people.
Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden. Word donateur op hourofpower.nl.
Wat is het mooi, de verbinding tussen oud en jong. En wij vinden het belangrijk om verbinding met u en met jou te hebben via het scherm. En dat is alleen mogelijk door al die donateurs die ons helpen om elke week te kunnen uitzenden op RTL, op Family 7, in Suriname en alle andere dingen die we mogen doen. En ja, we hebben nu een donateursactie, die loopt volgende week af. En we hopen op 500 nieuwe donateurs. Nou, bent u of jij er één van? Spannend voor ons, halen we het of halen we het niet? En het zou heel fijn zijn als we straks kunnen zeggen, als Chris Timms, onze directeur, hier kan komen vertellen, we hebben het gehaald. Daar zijn we u zeer erkentelijk voor. En donateur van Hour of Power worden, dat kan tegen een gering bedrag. Maar daarmee helpt u het mogelijk maken, zoals ik al zei, dat we kunnen uitzenden. Dat we die boodschap van Gods liefde kunnen blijven doorgeven. Ik zou zeggen, doe mee en word nu donateur.
Little bit of heaven everywhere.
We're going to say this creed together as we do every single week. Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I am not what I do. I am not what I have. I am not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. You know, I'm really glad that we had this time in the worship service with children, singing and leading worship. It fits my sermon so perfectly. These girls from Voices of Hope, there's something about having children in a worship service that I think adds so much to the experience and reminds us of something, that when we're kids, when we're young, sometimes that can feel like the most spiritually fruitful time in our lives. I don't know if you're that way. I feel like some of the greatest moments in my life when I experienced God in the most profound and powerful ways came in the times when I needed him the most. And for me, that was when especially I was young. I remember, it's still there, but there was this youth camp called Indian Village. They've changed the name since. I forget what it's called now. But it's a Christian camp where kids between 4th, 5th, and 6th grade can go up the mountain with their church, and they have all of these activities. You make bow and arrows and moccasins and stuff like this. And we used to do that every year with our church children's group. And I remember one year that was also, in a way, a tough year for me. You know, I come from a divorced family, and there's a lot of drama and things going on that year as well. So it's just been a challenging year for me as a kid. I was just a little older than Haven is. And I remember it was that following summer at Indian Village, they had the boys sleep in these teepees, and so there were 12 beds, and these kids would sleep on the beds, and we would sing, you know, hymns and worship songs together. We'd study the Bible at the end of the night. And the youth minister that was with us was reading from the Bible, and he invited me to pray in the Spirit. So I went outside with him, and we sat on this rock, and he just began to pray over me. It was late at night. It was a summer evening. I remember sitting on a boulder, and there's trees all around in the forest, and you could see the stars. And I had the most profound spiritual experience of my life. It just felt, I explained it later as a child, that it felt like God gave me a hug or God embraced me. It was incredibly comforting and life-giving. And what felt like maybe half a minute or even a minute, I was sort of shaken out of it by this guy who was with me, because it had been 3 hours and my voice was hoarse from praying. So that might seem strange to you. It's strange to me. But I look back on that experience as one of the most important experiences of my life, because even as an adult, when you have things that you run into about your faith or this and that, there are these moments that are undeniable, that, you know, these real things that happened to me that I look back and they sort of anchor me in this experience with God, you know, this where God just showed himself to me. And I was a kid, you know, I was a pretty young kid at the time, but it was real. It's so vivid. And then something happens for many of us who experienced God in these ways when we were children or teenagers or college students. There's this time, sometime around your mid-20s, where you realize you just know everything. Old people are wrong. Young people are wrong. Right around 25 or 26, you figured it all out. It certainly happened to me. That kind of thing, over and over, day in and day out, does something to the spiritual life. And I think, I don't know if it's just me, but many of us, we have a type of arrogance, although it's not always often called that, about being in control of one's own life. It's an illusion, of course. But this idea that I'm here because I got myself here. That's the way Bobby Shuler often thinks, to be honest with you. A man of destiny, a man of purpose, a man of action. But at the end of the day, I'm really not much of a man. I'm a child. And it's only when I remember that that I'm able to draw closer to the Lord. So I think there's this weird thing that happens in the spiritual life where we grow in faith, but sometimes we're prone to pride and arrogance. And something kills the spiritual life when that happens. And very often, traumatic events, loss, disillusionment, lack of control forces us to either quit or to run to God for something. You find out the longer you live that there's so much in life you can't control, no matter how clever you think you are. Like our son, Cohen, what can I do about Cohen? I'm powerless. All I can do is love him and pray for him and hope that God does something. I mean, there are so many things in life like this that for a time you either become embittered or you run to the Lord with a humble heart. And you say, Lord, this is my life. I give it to you, and I entrust it to you. And so, again, the Lord is able to work in your heart. So this is what I want to say to you. If there is a theme throughout the Scripture, and I believe there is, an overarching theme, it is, it runs through the Old and New Testament, that God loves to lay low the arrogant and lift up the humble. To lay low the arrogant and lift up the humble. A lot of people have gotten humbled this year. A lot of people. Sometimes, even though it can be humiliating and traumatic and difficult, and it never feels this way when you're in it, let me give you some hope and a promise. If you trust in the Lord, but you feel like you're so out of energy, out of hope, out of money, out of prospects, out of opportunity, out of job applications, whatever it is that you've gone through, you are just right there where God is about to do something amazing in your life. And I want to promise you that as you keep hope alive and continue to take a step forward and humbly trust your life to him instead of trying to sort everything out in your head, you watch. God's going to bring you where you need to go. And that is the theme of this whole Advent series, actually. Herod was an incredibly genius, intelligent, but evil villain. This is more probably what he looked like. built all of these things. On one hand, was a Jewish convert, but on the other hand, so wanted to be famous, wanted to live for glory, and killed many of the people that probably loved him, that on that fateful night in Bethlehem, he wasn't invited to the party. He missed out. Even though he had all the money, all the buildings, all the fame, all the glory, the only reason we remember him today is because he's a small part of a big story of the birth of Christ. A little boy born into a trough, a water trough, a manger. All that to simply say, you've heard me say this before, ego is not your amigo. In life, whether you're doing really well or doing poorly, ego will get in the way. Ego gets in the way of you loving God and knowing him. Ego will destroy your prayer life. Ego will destroy the way you read the Bible. It'll destroy the way you drive. It'll destroy the way you tip. It'll do everything horrible to your life. Ego is not your amigo. It never helps and will always work against you and always gets in the way of the Lord, who very often in the lives of a Christian is a gentleman who comes into our lives when he's invited. And so I want to encourage you during this season to remain humble. And that leads me to this Luke passage, one of the most famous passages ever. Try not to think of a Charlie Brown Christmas as I read this, but if you want to, you may. It's Luke chapter 2, verse 8. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone all around them. And they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news," the gospel, right? "I bring you the gospel that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of heavenly armies or hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom his favor rests." Wow, what an amazing story. Everyone has heard this verse, I think. And it is so, so common. If you've seen Peanuts, you've heard it. If you've been to church on Christmas Eve, you've heard it. When we picture the shepherds in the field, you know, in the 21st century, it's something like this, isn't it? These are the shepherds, you know, they got their beards and their canes, and they're middle-aged guys. They've been out there. They're like American farmers, kind of, you know, just like classic. Usually they're even older than this, sometimes white beards, kind of like a prophet. But if you were in the first century and you were reading Luke chapter 2, that is the audience for whom this gospel was written, you wouldn't have thought of these guys at all. That's not a contemporary picture. You would have pictured this guy. Here's an actual shepherd, an 11 or 12-year-old boy. This is what most shepherds were like in those days. They would have either been a prepubescent boy, 10, 11, or 12, or more commonly, 90% of the time, a young girl. You would have pictured this if you heard shepherds out in the field. You would have pictured this girl. Again, she's a real shepherd from the Middle East. Young girl, or you might have even pictured maybe slightly older, like a 15, 16-year-old girl. We all recognize this famous picture of the Afghan teen from National Geographic in 1985. I think it's one of the most popular pictures ever taken. So this is what a first century person would have pictured when they heard that God appeared to shepherds. He would have appeared to a bunch of teenage girls and young boys. I mean, girls being shepherds is already throughout the Bible itself. Rachel, Leah, for example, it goes on and on. Of course, King David was a shepherd, but he would have looked like this kid here, not an old man with a big bushy beard. And that's because shepherding was considered lowly work. Very often sheep were public property, so it wasn't, you know, especially in the first century, wasn't as much one guy's sheep as much as the village's sheep or goats. And so it would have really stood out to the first century reader that God appeared to a bunch of kids, not a bunch of prophets, as we would imagine, as we make them look. Oh, it's interesting. There's a great Bible teacher named Ray Vanderlyn who lived with Bedouins, and this is one of the first things that he recognized is how shepherds are always kids. But it really stuck to him when he began to see the shepherd, which is not only the image we use for Jesus, but God uses, the Father uses this image for himself throughout the Old Testament, that in a bronze age of war and might, that God shows himself as this in this lowly position. And the reason this is important is because it just seems plain to me, not only that God loves children and teens and college students, but there's something about them, and there's something about that stage in life that is attractional to Jesus. In fact, when we think of the apostles very often, well, you guys know, but most people don't know, the apostles were teenagers when they were picked by the Lord. The oldest, Peter, would have been 21 to 23. Most of them would have been your classic junior or senior in high school around that age, plying their trade. The youngest, John, was probably about eighth grade, something like that. These were the ones that Jesus chose to be his disciple, and these are the ones that changed the world forever. These are the ones that are, in many reasons, why we're actually even able, why we're here, why we know the gospel. It's because of them. There's something about that spirit of a teen or of a kid that many of us must recapture. Jesus, when he's frustrated that these people that he's talking to just don't understand what he's saying, he then begins to curse various cities that he's been to, that he's performed real miracles in. And then it's like he's so angry and frustrated that these incredible things happened, but their hearts, they still didn't repent and turn to God. And then spontaneously, he just sort of blurts out. He says, "I praise you, Lord of heaven and earth, for you have not revealed these things to the wise and the learned, but to little children." And I want you to know, there are many people in your life that are going to talk down to you, that are going to criticize you, that are going to put you down. And you haven't read enough, you don't know enough about your Bible, you don't pray enough, you haven't been to seminary or these things. And I just, all of those things have incredible value, but at the end of the day, God looks at the heart. He looks at the heart. He loves to lift up the humble and lay low the arrogant. And that brings me to the whole point of the thing. Today's the Sunday of love, isn't it? We lit the candle of love. And there's nothing worse for love, whether it's your love for God or for your family or your friends or even your enemies, there's nothing that gets in the way more than arrogance, than ego. Ego. So this to say, just love the Lord. Just love him. You're not going to figure everything out. Praise the Lord. I probably shouldn't know everything. That would be an incredible burden. I know what the Lord allows me to know, and I seek after him with all my heart. And just love people. All of this to simply say that in life, when you do well, when you've studied a lot, when you've got a lot of degrees or a lot of money, or you've achieved many of your goals, or you know, done a lot of things you hoped you would have done, sometimes something else creeps in with that, a self-importance that can ruin your walk with God. It can ruin your relationship with your neighbor, with your family, with your friends, and with your enemies. Remember, you're supposed to love them too. All that to say, on a Sunday of love, respect yourself, really. Respect yourself. Respect your boundaries. We often think that the biblical thing is about being strong or weak. It's really not. God wants you to be strong. It's about humility and arrogance. You can be strong and humble, and you can be weak and arrogant. You can be poor and arrogant, and you can be rich and humble. I see it all the time. At the end of the day, God cares about the heart. We took nothing into this world. We'll take nothing out. And at the end of the day, this is what matters, that we remember that to love our enemy and to not judge them, you know, we need to obviously stand for what is good and what is right and wrong, but to let go, let loose a little bit and be a peaceful, loving presence, especially now this year, is what everybody needs. They need someone like you, someone full of love, full of life, full of peace. That's who you are. That's who you are. Lord, we thank you and we love you and we're so grateful for all that you've given to us. And we pray that we can be like the children who were the shepherds who heard your gospel, that we'll truly hear it, that in the same way that teenagers responded to Jesus to be disciples and children responded as shepherds, that we would, on one hand, not be naive and hold on to our wisdom and experience, but on the other hand, Lord, help us to be humble. Reveal your Holy Spirit to us and give us a vision, give us a word, give us a heart after you and a heart for the lost. Lord, we ask all these things in Jesus' name. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Mooie preek van Bobby Schulle over de herders die zich met grote spoed naar de stal spoedden en daar de liefde zagen en die liefde ongetwijfeld ook hebben doorgegeven, zoals wij dat ook mogen doen. Volgende week is het kerst. Op eerste kerstdag zenden we natuurlijk Hour of Power uit en dat is op zaterdag. En dat wordt een prachtige uitzending waarin we verhalen horen van mensen, traditiegetrouw, van het Leger des Heils en natuurlijk heel veel mooie kerstmuziek. En op zondag hebben we ook weer een uitzending van Hour of Power met een verrassende gast. Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power en ik zou zeggen dit, geef de liefde door.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons.
Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.